Goed, het thema voor deze morgen, dat is veel kennis, meer kennis geeft meer smart. En dat staat in Prediker en ik wil eigenlijk maar meteen een stukje met jullie gaan lezen. Twee Bijbelgedeelten. De ene lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling en dat is Prediker 1 vers 16 tot en met vers 18. En dan Hosea 4 vers 6 wil ik lezen uit de NBG. Dus Prediker 1, vers 16 tot en met vers 18, daar beginnen we mee. En daar staat dit. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Dat is Prediker. En dan gaan we naar Hosea 4 vers 6 uit de NBG. En daar staat, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Het ene Bijbelgedeelte zegt, meer kennis geeft meer smart. En aan de andere kant gaat een volk te gronde door gebrek aan kennis. Ik wil eigenlijk even beginnen met op te merken dat het merkwaardig is dat in de Nieuwe Bijbelvertaling het woordje smart nog wordt gebruikt voor verdriet. Eerlijk gezegd vind ik dat behoorlijk outdated. Ik vind het niet van deze tijd, wie kent daarna nog smart? Ja, de Engelsen, de jongeren die gebruiken het alleen nog in een Engelstalig begrip. Hè? He's a smart guy, slimme jongen. Om er nou smart of verdriet bij te bedenken, dat vind ik dan toch weer wat anders. Mijn Ford garage verkoopt ook Mercedes en verkoopt ook smart. Ja, het is een klein autootje. Het is wel een leuk autootje. Je kan er twee van op één parkeerplaats zetten. Dat is wel voordelig. Smart. Dus het woordje smart, dat intrigeert mij een beetje. Omdat ik denk van, nou, niet van deze tijd. Maar het is nog gewoon verdriet net als vroeger. Dus daar is niet veel aan veranderd. Nou, om jullie nou meteen even in het onderwerp binnen te leiden, even het volgende. Moet je voorstellen, een man zoekt een parkeerplaats in een grote stad en hij rijdt 20 keer een blokje rond en vindt geen parkeerplaats. En ten einde raad parkeert hij dan de auto waar het niet mag en dan stopt een papiertje achter de ruitenwisser en dan schrijft hij op, daar heeft hij op geschreven, ik heb 20 keer dit blokje rondgereden en geen parkeerplaats gevonden. Vergeef ons onze schulden. En als hij dan terugkomt, dan zit er een bon achter de ruitenwisser met een begeleidend briefje van de plaatselijke agent. En die zegt, ik werk al 20 jaar bij de politie, leid ons niet in verzoeking. Veel kennis geeft veel smart. Als je het even plaatst in deze context. Dus kennis van het woord lost hier ook niet zo heel veel op. Nou, we gaan even terug naar Prediker. Op het eerste gezicht wil Prediker eigenlijk geen propaganda maken voor kennis, want zegt hij, dat geeft veel verdriet, veel smart. En het lijkt dan ook alsof hij dwars ingaat tegen Hosea. Want Hosea zegt juist, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Maar ja, kennis vermeerderen en smart vermeerderen. Geen wonder dat niemand zich meer uitstrekt naar meer kennis, want wie wil er nou meer verdriet? En omdat niemand meer verdriet wil, strekt niemand zich meer uit naar meer kennis, dus gaat een volk te gronde door gebrek aan kennis. Als dat nou de uitleg is, kun je nou naar huis, dan hebben we het gehad. Maar het zit denk ik toch een beetje dieper, een beetje anders. Het is duidelijk, allereerst, dat kennis op zich is wel belangrijk. En om kennis te vergaren, moet je studeren. Tegenstanders van leren of studeren zeggen, je kunt beter praktijk opdoen, daar heb je meer aan. Voorstanders van leren zeggen, wie kennis vermeerdert, vermeerdert ook macht. En er zijn zelfs mensen die zeggen, je moet heel veel kennis opdoen. En dat zeggen ze eigenlijk om een soort minderwaardigheidscomplex te camoufleren. Want dan kun je nog een heleboel dingen zeggen en lijkt het heel wat. Maar kennis vermeerderen en meer smart krijgen, wie heeft daar nou behoefte aan? Nou, waarom heb ik nou gekozen voor deze wonderlijke teksten? Ik kom tot de conclusie dat veel Bijbelteksten in onze Nederlandse kerken en gemeenten eigenlijk een eigen leven zijn gaan leiden. Toen ik tot geloof kwam, op straat in Amsterdam, 18 jaar oud, toen zeiden ze tegen mij: Kees, het is absoluut niet noodzakelijk dat je nog gaat studeren. De Heilige Geest zal je alle kennis geven die je nodig hebt. En ze hadden een ijzersterk argument. Het argument was: toen Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad, ging het helemaal fout. Dus zorg dat je niet te veel kennis krijgt. Dat was het idee. Alleen, ze hadden niet in de gaten dat er een groot verschil is tussen kennis, verstandelijk, en het kennen van God. Ik merk ook dat we vandaag menselijke kennis en het kennen van God door elkaar halen. Vaak willen we geen wereldse kennis als gelovigen, want dat vertroebelt ons kennen van God. Ons godsbeeld is dan afhankelijk van ons wereldbeeld. Maar het zou eigenlijk net andersom moeten zijn: hoe beter ons godsbeeld, hoe beter ons wereldbeeld. Want als wij God kennen, dan vermeerderen we geen smart, maar dan vermeerderen we het kennen van hem en zien we de wereld ook door zijn ogen. En kijk je er veel rustiger naar en weet je weer, God heeft alles nog in zijn hand. God kennen vermeerdert dus geen smart, maar veel kennis, verstandelijk, kan dat wel doen. Laat me een klein beetje dieper op in mogen gaan deze morgen. Moet je even voorstellen, kennis van God komt niet door het feit dat je veel gestudeerd hebt, maar het kennen van God komt als een openbaring voor je geest. Dus niet als informatie voor je verstand. Je kunt die hele Bijbel uit je hoofd leren en God niet kennen. Om God te kennen heb je iets anders nodig, namelijk een openbaring van hem voor je hart, voor je geest. In 1 Korinthe 2 vers 10, daar staat: God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Dus de geest doorgrondt alles. Door het geloof zien wij andere dingen dan mensen die niet geloven. Er zijn een heleboel dingen die je met je verstand niet kunt doorzien. Je verstand kan nooit doorzien hoe groot God is. Vandaar ook dat Paulus zegt in Romeinen 10, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Je verstand kan absoluut niet geloven. Je kan hoogstens met je verstand hopen dat het goed komt. Maar je verstand kan niet bevatten hoe groot God is. Dus is het belangrijk dat je God leert kennen op een andere manier. Niet alleen verstandelijk. En daarom is geloof ook een enorm groot probleem voor mensen die alles verstandelijk willen beredeneren. Nou, geloof en verstand moeten wel samengaan. Je hebt ze allebei nodig. Je kunt dus niet zeggen: als ik maar geloof heb, heb ik geen verstand meer nodig. Want dat zeiden ze tegen mij toen. Ze zeiden letterlijk tegen me: groot geloof, grote problemen. Klein geloof, kleine problemen. Geen geloof, geen problemen. Maar dat zeiden ze eigenlijk over verstand. Want ze zeiden eigenlijk: klein verstand, kleine problemen. Groot verstand, grote problemen. Geen verstand, geen problemen. Maar probeer maar eens te leven in deze wereld zonder verstand. Maar probeer ook maar eens te leven zonder geloof. Want geloof maakt juist dat je net iets verder kunt zien dan iemand die niet gelooft. De wereld zegt eerst zien en dan geloven. Maar de psalmist zegt in Psalm 27, als ik niet had geloofd te zullen zien. Hij zegt: door het geloof ga ik andere dingen zien en ga ik de dingen anders zien. Dus aan de ene kant heb ik verstand nodig om te kunnen functioneren in deze maatschappij. En aan de andere kant heb ik geloof nodig, omdat mijn verstand er niet bij kan hoe groot God is. Laat me nog even verder meenemen hierin. In Spreuken 23 vers 7, daar staat: want zoals iemand denkt, zo is hij. Verstand is belangrijk. Je hebt het nodig om te functioneren. En dan is het eigenlijk wat Salomo zegt hier in Spreuken. Want zoals iemand denkt, zo is hij. Dan zegt hij dus, wat we denken is bepalend voor wat we doen. Als je niks denkt, doe je niks. Als je verkeerd denkt, doe je verkeerde dingen. Als je goed denkt, doe je goede dingen. In Genesis 6 vers 5, daar staat, de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten, wat ze bedachten, wat ze dachten, was steeds even slecht. En daarom deden ze slechte dingen. En daarom zegt Spreuken ook, want zoals iemand denkt, zo is hij. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. En dan ga ik nog een stapje verder. Wat je doet is weer bepalend voor wat je wordt. Als je niks doet, word je ook niks. Maar als je bepaalde dingen doet, word je wat. Een heel simpel voorbeeld. Stel dat je in deze gemeente op eigen initiatief allemaal eenzame mensen al bezoekt en ze bemoedigt. En na verloop van tijd word je voorgedragen als oudste voor de gemeente. En een deel van de mensen zullen zeggen, oh, ik dacht dat hij lang oudste was. Hij deed al zoveel werk. Dus wat je doet is bepalend dan voor wat je wordt. Nou, we blijven even staan bij dit eerste. Wat we denken is bepalend voor wat we doen. Ons denken is dus super belangrijk. We kunnen niet zonder ons verstand. Vervolgens is ons verstand communicatiecentrum. We ontvangen voortdurend informatie uit allerlei bronnen. En al die informatie moet uitgesorteerd worden in ons denken. Jullie weten wel, er komt heel veel op je af wat het ene oor ingaat en het andere oor uit. Maar er blijft ook heel veel informatie hangen in je denken. En het vervelende is dat bij christenen niet alleen de goede dingen blijven haken, maar ook de verkeerde, net als bij de hele wereld. Daarin verschillen we niks. Dingen die bij je binnenkomen blijven haken, andere dingen verdwijnen ook zo maar weer in één moment. Nou, wat binnengebracht wordt in je denken, wordt zichtbaar door je wil. Maar er is nog iets, wat binnengebracht wordt in je denken, bepaalt ook je gedrag. En als het je gedrag kan bepalen, kan het ook je karakter vormen. Dus alles wat hier in je denkwereld gebeurt, bepaalt je gedrag, bepaalt je, beïnvloedt je karakter. Nou, even praktisch, anders wordt het te ingewikkeld. We gewoon eens even kijken, wat zijn de bronnen die ons gedachtenleven beïnvloeden? Ik noem er vier. De eerste die je gedachtenleven beïnvloedt, is de wereld om je heen. Alle informatie die binnenkomt via je iPhone, iPad, iPod, tablet, noem het allemaal maar op. En wat er verder via de televisie en krant en andere dingen binnenkomt, beïnvloedt je denken. Je gedachtenwereld wordt beïnvloed door alle dingen om je heen. Alles wat er op je afkomt. Tweede wat je denken beïnvloedt, dat noemt de Bijbel je vlees. Maar eigenlijk is het woord begeerte. Elke vorm van begeerte beïnvloedt je denken. En de derde die je denken beïnvloedt, is de duivel, Satan. De Bijbel zegt daarover in 2 Korinthe 11 vers 3, alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Dus je gedachten worden beïnvloed ook door de boze. Denk maar aan Simon Petrus. Hij loopt achter Jezus, hij zegt iets stoms. En wat zegt Jezus? Ga weg achter mij, Satan. Hij bestraft de denkwereld van Satan binnengekomen in dat denken van Petrus. En de vierde die je denkwereld beïnvloedt, is je verleden. Fouten die je in het verleden hebt gemaakt, kunnen je nog steeds beïnvloeden, steeds aanklagen in het heden. Opmerkingen van mensen die rottig waren, kunnen je nog steeds pijn doen. Weet je wat dat bewijst? Dat we minder vergeetachtig zijn dan we zelf vaak zeggen. Als het maar pijn doet, dan onthouden we het wel. Als je maar raakt, vergeet je het nooit meer. Dat betekent dus dat dingen die gezegd zijn, dingen die je zijn overkomen in het verleden, kun je nog steeds plagen in het heden. En aan de andere kant is herinnering aan het verleden selectief. De optimist herinnert zich alleen de leuke dingen en de pessimist alleen de slechte dingen. Zet een optimist en een pessimist in de mist. Luister naar ze. En de optimist zegt, hij klaart wel optimist. En de pessimist zegt, wat een pessimist. Ze kijken er heel anders naar. Het is maar net hoe je in elkaar zit. Betekent dus dat herinnering aan het verleden is selectief. Als Israël door de woestijn trekt, dan is het opmerkelijk dat niemand zegt van, wat hadden we het beroerd vroeger, we waren slaven. In Numeri 11 vers 5 staat, als Israël weer klaagt, we verlangen terug naar de vis in Egypte, naar de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Niks over slavernij in Egypte. Zie je hoe selectief herinnering is? Ze herinneren zich alleen nog maar de leuke dingen. Niet de slechte dingen. Dat betekent dus dat herinnering aan het verleden heel selectief is. Dus nou heb je vier bronnen die je gedachtenleven beïnvloeden. Laten we eens even kijken, want dat is veel interessanter. Wat doe je er nou tegen? De eerstegene wat je gedachtenleven beïnvloedt is die wereld om je heen. Nou, Paulus zegt in Galaten 6 vers 14... Wat mij betreft is die wereld gekruisigd en ik ben ook met betrekking tot de wereld gekruisigd met Christus. Hij zegt, tussen mij en de wereld staat het kruis. En niet het kruis van Madonna, maar het kruis van Jezus. Dat betekent dus dat tussen mij en alle invloed uit die wereld staat dat kruis. Waaraan alles overwonnen is door Jezus. De tweede die je denkwereld beïnvloedt, is je begeerte. En Paulus zegt, Galaten 5 vers 24, ik heb alle begeerte en zijn hartstochten gekruisigd. Dus hij zegt, tussen hartstocht en begeerte, alles wat er op me afkomt in die zin, staat het kruis. Ik ben dus veilig als ik blijf bij dat kruis van Jezus. En de derde die je in je gedachten beïnvloedt is de duivel. Daar kan ik een heleboel teksten over vinden, maar ik pak even Colossense 2. En dan staat daar dat hij de overheden en machten heeft ontwapend, waar? Aan het kruis. En zo over die machten heeft gezegevierd. Dus ook daarin zie je aan het kruis. Kruis dat tussen mij en de duivel. De duivel is verslagen door de overwinning van Jezus aan dat kruis. En dan de vier is ons verleden. En dan lees ik 2 Korinthe 5 vers 17. En dan staat daar, vanaf nu kennen wij niemand meer naar het vlees. Hoeveel mensen ken je nog naar het vlees? Niemand. Dus ook jezelf niet. Dat is leuk, hè? Ook jezelf niet. Dus als je aangevallen wordt in je vlees, vanuit je verleden, door de boze, dan zeg je, ja, maar ik ken mezelf niet meer in die hoedanigheid. Ik ben in Christus een nieuwe schepping geworden. Een nieuw mens. Heb je het gedaan? Ik heb het gedaan. Kijk, er zijn altijd mensen om je heen die zeggen, God vergeeft en vergeet. Maar dat is niet waar hoor. God vergeet nooit wat. Ik moet er niet aan denken dat ik een God dien die wat vergeet. Vandaag of morgen vergeet hij zijn belofte. Dat zou vervelend zijn. Dus hij vergeet echt niks. Het is veel goddelijker. Hij kan dat, wij hebben daar moeite mee. Als ik mijn zonde belijd, dan zegt God, ik vergeef en ik kies ervoor om er nooit meer op terug te komen. Is dat mooi of niet? Daar hebben wij moeite mee hoor. Tenminste, ik laat ik het op mezelf gooien. Iemand heeft me wat aangedaan. Hij vraagt vergeving. Nou, vergeving moet je altijd geven natuurlijk. Maar als hij het een week later weer doet, moet je wel sterk in je schoenen staan om niet te zeggen, dat deed je toen ook al. Maar God komt er nooit op terug. Is dat niet geweldig? Hij vergeeft en hij kiest ervoor om er nooit meer op terug te komen. Dat betekent dus dat je ook weg mag doen uit je herinnering. Ervoor mag kiezen om er niet meer mee bezig te zijn. Tussen dat verleden, tussen alle dingen die ik genoemd heb, staat dat kruis van Jezus. Alleen dat kruis neemt je verleden niet weg uit je denken, maar het ontneemt het verleden haar invloed op het heden. Haar macht over het heden wordt door dat kruis ontnomen naar het heden toe. Het kruis bewaart je niet voor verzoekingen, maar het heeft de autoriteit van de verzoeking weggenomen. Je kunt overwinning hebben over wat er op je afkomt. Prachtig toch? Elke verzoeking is te weerstaan. Vanuit je relatie met de overwinnende Jezus die alles voor je overwon en de straf op zich nam aan dat kruis. Komt een jonge man naar me toe en die zegt, Kees, wil je voor me bidden dat ik nooit meer van die onreine gedachten krijg? En mijn antwoord is, daar bid ik niet voor, die krijg je toch weer. Klinkt niet pastoraal, maar het is wel waar. Hij krijgt ze toch weer. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is niet dat jij af en toe verkeerde gedachten hebt. Het probleem is niet dat je af en toe onreine gedachten hebt. Je probleem is, wat doe je ermee? De Bijbel zegt, pas als de gedachte bevrucht wordt, baart zij zonde. En voor die tijd is het geen zonde. Je kunt het niet helpen dat er vogels over je hoofd vliegen. Maar wel als ze een nest bouwen in jaren. Voor zover je ze nog hebt dan. Dat kan je niet helpen. Maar wel dat ze een nest bouwen. Je kunt het niet helpen dat de gedachten binnenkomen. Maar wel, wat doe je ermee? Dus verzoeking is niet het probleem. Je probleem is, hoeveel autoriteit heb je vanuit je relatie met Jezus om alles wat er op je afkomt te weerstaan? Daar ligt de klemtoon. Maar er is nog iets met je verstand. Ons verstand heeft geen scheppende mogelijkheden, zoals iets maken uit niets. Wij kunnen heel veel. Maar we kunnen niet met ons verstand iets maken uit niets. We halen alleen uit de natuur wat God er van tevoren al heeft ingelegd. We spreken over uitvinden en ontdekken. Let wel, wij vinden uit, het zat er al in. Wij ontdekken, we nemen de bedekking weg. Doordat we zoveel kennis van God hebben gekregen. Zoveel wetenschappelijke kennis. En daar is op zich natuurlijk niks mis mee, dat is fijn. We kunnen ons verstand gebruiken, we kunnen heel veel, maar we kunnen niet iets uit niets maken. Ons verstand kan daar niet bij. Ik merk dat veel christenen vandaag de dag een beetje moeite hebben met de huidige wetenschap en vooral met de archeologie. Als die mensen steeds maar roepen van, we hebben nou een opgraving gedaan van 230 miljoen jaar oud. Die lui die gooien met miljoenen alsof het niks is hoor. Elke keer als ik het lees, denk ik, gut, zou het een miljoentje minder kunnen? Nee, dat maakt ze allemaal niet uit. Ze knallen dat eruit. Maar het beïnvloedt sommige christenen wel. Zeggen, hoe kan het nou? Die aarde is volgens mijn Bijbel 6000 jaar oud. En dan vinden ze dingen van miljoenen jaren oud. Het is niet zo moeilijk. Zelfs met mijn verstand kan ik erbij. Want let wel, op de derde dag werd de aarde geschapen. Nee, op de derde dag kwam de aarde uit de zee omhoog. Hij was er al. Geen idee hoeveel miljoenen jaar die er al was. En er zal best leven op aarde geweest zijn voor die tijd. Waarom niet? Alleen de mens is uniek naar Gods beeld geschapen. En hebben jullie enig idee, hè? Hebben jullie enig idee hoe lang Adam en Eva geleefd hebben voordat ze aten van die verkeerde boom? Heb je enig idee? Als je je Bijbel leest, denk je, nou, het heeft een week geduurd. Hij stond erbij en ik keek ernaar. Het kan toch net zo goed miljoenen jaren geduurd hebben? Want wat was de opdracht? Ga heen en vermenigvuldig u. Pijnloos, weet je nog? Ja. Eva, die baarde kinderen alsof het niks was. Zo simpel, pijnloos. Pas als de zonde komt, dan komt de smart, hè? Dan komt het verdriet. Je zult met veel pijn, smart kinderen baren. Dat is de straf. Maar voor die tijd ging het toch makkelijk? En als Kain wordt weggestuurd, dan vindt hij toch overal al mensen? Heb je enig idee hoe lang Adam en Eva geleefd hebben voordat ze aten van de verkeerde? Je hebt geen idee, ik ook niet. Dus wat zullen we ons druk maken over die paar miljoenen waar ze over zeuren? Ga lekker met ze mee, kan jou het schelen. Want het gaat niet om het aantal jaren, het gaat erom dat God een plan heeft. En het plan is, hij heeft mensen gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En die mogen functioneren. Oké, dus ons verstand heeft geen scheppende mogelijkheden, maar kan wel veel. Daarom zegt Prediker ook, meer kennis geeft meer smart. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar hoe meer ik weet, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik niks weet. Met mijn verstand dan, hè? Ik weet het niet allemaal, ik begrijp het ook niet allemaal. Zal vraag stellen, hè? Hoe past de wet van de zwaartekracht bij de hemelvaart van Jezus? Daar kun je toch met je verstand niet bij. Jezus kon geen gebruik maken van de wet van de aerodynamica. Daar heb je grote vleugels voor nodig. Hoe past de wet van de zwaartekracht bij de hemelvaart van Elia? Dus hoe meer we weten, hoe meer we verbijsterd zijn, ik kan er met mijn verstand niet bij. En dat geeft smart. En dan is er nog iets met prediker. Hij zegt niet alleen dat hij het niet allemaal bij kan, dat het pijn doet, verdriet geeft. Maar hij zegt ook nog eens een keer dat hij heeft alles overdacht. En komt tot de ontdekking dat veel mensen eigenlijk denklui zijn geworden. Ze denken helemaal maar niet meer, want ze komen er toch niet uit. En daarom worden ze bedrogen. Maar dat is jammer. Want je moet wel je verstand blijven gebruiken, dwars door alles heen. Heb je gemerkt dat we vaak niet meer onderscheiden wat er op ons afkomt vandaag de dag? We doen er geen onderzoek meer naar. Als die en die het zegt, dan zal het wel zo wezen. En vooral christenen hebben ook de neiging om maar klakkeloos aan te nemen dat het waar is. Want dat is toch een geleerde theoloog, die zal het toch wel weten. En we worden bedrogen tegenwoordig door heel veel leerstelligheden om ons heen. Er komt een jonge man naar me toe en die zegt, Kees, ik heb het helemaal gevonden. Wet doet zonde kennen. Jezus is gekomen om de wet te vervullen. Wet doet zonde kennen. Jezus heeft de wet vervuld, dus wij kennen geen zonde meer. Het gaat zo snel dat je het bijna gelooft, hè? Dus ik zeg tegen hem, dat lijkt wel een beetje koffertheologie. Hij zegt, koffertheologie? Ik zie, ja, sprekend koffertheologie. Ik zeg, kijk, ik koop een pyjama. Pyjama past mij, ik pas in de pyjama. Pyjama past in de koffer, dus ik pas in een koffer. Hij zegt tegen me, maar dat is een stom verhaal. Ja, jij zegt precies hetzelfde. Je zegt, Jezus komt de wet te vullen, wet doet zonde kennen. Jezus heeft de wet vervuld, dus wij kennen geen zonde meer. Het begin is wel goed, maar het einde deugt niet. En dat heb je ook met koffertheologie. Ja, je kunt wel een koffer vinden waar je in past, een hutkoffer of zo. Eigenlijk moet je dat eens onthouden van die koffertheologie. Want je wordt vandaag zoveel ermee geconfronteerd. Dus het is heerlijk, lieve mensen, dat we kunnen denken. Prediker zegt, denk vooral, gebruik je denken. Alleen ik heb over één punt ontzettend veel verdriet, smart. Hoe meer ik kennis opdoe van allerlei dingen, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat mijn verstand er niet bij kan hoe groot God is. Ik kan er echt met mijn verstand niet bij. Mijn denkwereld is niet in staat door te denken totdat het bij God is. En dat geeft verdriet. Dat geeft smart. Ik kom er niet uit. Ik moet dus terechtkomen in een andere dimensie. Mijn verstand is niet in staat om te pakken hoe groot God is. Dus ik heb iets anders nodig en dat is geloof. Want geloof gaat het niet beredeneren, maar geloof aanvaardt het. En doordat geloof het aanvaardt, doordat ik een keuze heb gemaakt het te geloven, werkt het. Want geloof werkt eigenlijk alleen maar als je eerst begint met te aanvaarden dat het zo is. Je zult Jezus nooit ervaren als je niet eerst geloven wilt dat hij heeft bestaan. En dat hij de straf op zich heeft genomen. Als je naar Job kijkt, dan zie je bij Job ook dat hij aan één stuk door zit te pijn, zit te denken, te overleggen. En dan heeft Job nog een probleem. Hij heeft niet alleen problemen met kennis, maar ook nog met een stelletje kennissen. Je zal zo'n stelletje kennissen hebben als Job. Die praat hier ook het graf in, hoor. Dus die man heeft daar moeite mee. En dat begrijp ik ook. De meeste van jullie weten het waarschijnlijk niet, maar voordat Fieke en ik naar de zending gingen in het Caribisch gebied, hebben we ook nog gewerkt hier in Noord-Duitsland. Tussen de vluchtelingen uit Oost-Duitsland, Polen en Rusland. Die neerstreken daar tussen Bremen en Hamburg. En daar hebben we wat gemeentes helpen stichten. En ik herinner me nog dat een Duitse predikant, een voorganger in Duitsland, die zei eens een keer tegen me, Kees, je moet de mensen niet te veel leren. Over alles wat ze niet weten, hoeven ze ook geen rekenschap af te leggen. Nou, is ook een opvatting. Hou de mensen maar dom, want het geluk is met de domme. Weet je wel, zoiets krijg je dan. Dus veel kennis is niet altijd fijn. Maar je hoeft het ook niet allemaal in één keer te weten. Ook het kennen van God is niet in één keer te verkrijgen. Maar naarmate je met hem wandelt, zul je hem steeds meer leren kennen. Mijn schapen, zegt Jezus, kennen mijn stem. En door te luisteren naar die stem gaan ze me steeds beter leren kennen. En dan kom ik bij het belangrijkste van wat ik met jullie wil delen. Alleen de zekerheid die je zelf hebt gegrepen door je eigen geloof en niet door het geloof van anderen. Daar heb je wat aan. Je bent niet behouden op basis van je ouders die geloven. Je zult je eigen keuze moeten maken. Je kunt allerlei dingen aannemen omdat mensen het zeggen. Maar alleen als je ooit een persoonlijke ontmoeting hebt gehad met Jezus, door te buigen voor hem, zul je hem leren kennen. En zul je dankzij hem ook de Vader leren kennen. En dat gaat niet met je verstand. Maar dat gaat alleen door je geloof. Je geloofszekerheid. Dus pas als je werkelijk zelf die keuze hebt gemaakt. Ik kies voor Jezus. Dan heb je ook een ontmoeting met hem. En dat zul je nooit meer vergeten. Dat kan niemand ooit meer van je afnemen. Ze kunnen alles van je afnemen wat je hebt van horen zeggen. Maar niet van datgene wat je zelf hebt mogen beleven. Zo'n zekerheid kan niemand je ontnemen. En dan het slot. De gemeente van Jezus Christus wereldwijd is in gevaar. Niet door mensen die kritische vragen stellen, maar juist door mensen die helemaal geen vragen meer stellen. Ze weten alles al. Ze zijn niet meer op zoek. Ze hebben niks en niemand meer nodig. We hebben dus een nieuwe generatie nodig, die niet in een kerk zit omdat het zo hoort. We hebben een generatie nodig die niet naar de kerk gaat omdat ze het altijd zo gedaan hebben. Het is goed om naar je gemeente te gaan. Maar we hebben een generatie nodig die een eigen ontmoeting heeft gehad met Jezus. En die weet wat het is om met hem te wandelen. En als je met hem hebt leren wandelen, dan zul je merken dat je staande kunt blijven in deze wereld. Het is niet zo erg als je een keertje twijfelt. Als je daarna maar komt tot totale overgave. Jezus zegt eigenlijk tegen je, ik heb gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. Ook niet in de 21ste eeuw. En als Jezus dat zegt, dan zie ik een moment hoe hij daar hing aan het kruis en alles heeft volbracht. Maar nu die handen los zijn van het kruis, strekt hij ze uit naar jou en mij. En ze kunnen die handen niet nog eens een keertje vastspijkeren, dat is geweest. Die handen zijn uitgestrekt naar jou en mij. En hij zegt, maak je eigen keuze. Ga met mij wandelen. En ga ontdekken hoe heerlijk het is om door mij omarmd te worden. Je veilig te weten door je geloof in mij. Kom los van al je eigen overleggingen. Van al je eigen twijfels. Kom los van het verstandelijk beredeneren. Als ik dit doe, gebeurt er dat. En als ik dat doe, gebeurt er dit. Dat verstand moet je gebruiken om te functioneren in de maatschappij. Maar als je mij wilt ontmoeten, zegt de Heer, geloof in mij. En richt je geloof op mij. En ik denk dat de Heer vanmorgen tegen ons zegt, ik wil alle stof uit je hersencellen wegblazen. Ik wil al je eigen overdenkingen, daar wil ik je van schoonmaken. Zodat je niet meer geleid wordt door datgene wat je al door probeert te begrijpen en te beredeneren, want je zult nooit begrijpen waarom jij dat probleem hebt en die ander niet. Je zult nooit begrijpen hoe het komt dat jij zwaarder wordt beproefd dan die ander. Je zult het niet begrijpen en je hoeft het ook niet te begrijpen. Maar als je gelooft dat hij bij macht is, binnen elke situatie dingen te veranderen, dan kom je eruit. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u voor een verstand wat u mensen hebt willen geven. Dank u dat we ook geloof hebben meegekregen al bij de geboorte. U heeft ons gegeven de mogelijkheid om te kunnen geloven. Dat is fantastisch, Heer, dank u wel. En nou bid ik zo dat we loskomen van al onze eigen overleggingen. En ik zou je willen vragen, als je wil dat ik voor je bid, dat de Heer Jezus je denkwereld schoonmaakt van al je eigen overleggingen, van al je probeersels, van alle beïnvloeding, van alles om je heen. Dan nodig ik je uit om te gaan staan en wil ik voor je bidden. Als je gaat staan, weet ik voor wie ik mag bidden. Als je niet kunt staan, blijf je uiteraard zitten. Maar als je zegt, ja, ik wil, Kees, dat je voor me bidt. Ik wil dat je voor me bidt dat de Heer Jezus mij zo aanraakt en mij zo schoon wast in mijn denkwereld, in mijn gevoelswereld, in mijn wil, alles wat ziels is. Dat ik echt geleid kan worden door zijn geest. En dat ik loskom van al die dingen die ik niet begrijp. En weer in staat ben om mijn geloof te richten op hem. Dat wil ik. En als ik hem zie, dan is heel veel al opgelost. Want dan weet ik wie ik kan vertrouwen. Als je wil dat ik voor je bid, ga rustig even staan. Gaan we samen bidden. Gaan we samen de Heer benaderen. Als je erbij wilt gaan staan, ga je er rustig bij staan. Er zijn een aantal mensen die zijn gaan staan. Als je niet kunt staan, dan bid je maar mee in je hart. Halleluja. Vader, ik wil staan deze morgen met de mensen die hier staan. Ik realiseer me heel erg goed dat wat we denken bepalend is voor wat we doen. En Paulus zegt, word hervormd door de vernieuwing van je denken. En Heer, ik bid zo dat u, zoals we hier staan voor uw aangezicht, ons reinigt in ons denken van alles wat we zelf hebben overdacht en bedacht. Maar het probleem is te groot. We komen er niet uit. We lopen vast. Maar Vader in de hemel, als u als een echte Vader ons nu omarmt en ons uittilt boven onze omstandigheden, dan zullen we u zien. En dan bent u daar, Heer Jezus, en u zegt, mijn bloed reinigt je van al je verkeerde overleggingen en al je gezoek en je negativisme. En dan is daar de Heilige Geest die zegt, ik wil je vullen. Opdat je staande zult blijven in een wereld die vastgelopen is in schuld en zonde. Maar je mag eruit komen, omdat je mij ziet door je geloof. Zo omarm ons zo, Vader in de hemel, en geef ons wat we nodig hebben. Als we 100% twijfelen, en we leggen dat nu neer, dan vult u ons met 100% zekerheid. Of de ontbrekende 40% of 30%. U vult ons in Jezus' naam. Amen. Amen.